De schriftlezing is Richteren 6, vers 1 tot en met 24. Richteren 6. Te beginnen bij vers 1. Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. Zo gaf hen de Heere in de hand der Midianieten 7 jaren. Als nu der Midianieten hand sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn en de spelonken en de vestingen. Want het geschiedde, als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten en die van het oosten kwamen ook op tegen hen. En zij legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands, tot waar gij komt te Gaza. En zij lieten geen leeftocht over in Israël, nog kleinvee, nog os, nog ezel, want zij kwamen op met hun vee en hun tenten. Zij kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kemels niet tellen kon. En zij kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot den Heere. En het geschiedde als de kinderen Israëls tot den Heere riepen ter oorzake van de Midianieten, zo zond de Heere een man die een profeet was tot de kinderen Israëls. Die zeide tot hen, alzo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. En ik heb u verlost van de hand der Egyptenaars en van de hand van allen die u drukten. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zeide tot u lieden, ik ben de Heer uw God. Vrees de goden der Amorieten niet in welker land gij woont. Maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Toen kwam een engel des Heeren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke Joas de Abiezeriet toekwam. En zijn zoon Gideon dorste tarwe bij de pers, om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heeren en zeide tot hem, de Heere is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem, och mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggende, heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Doch, nu heeft de Heere ons verlaten en heeft ons in de Midianieten niet in hand gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zeide, ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit de Midianieten niet in hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zeide tot hem, och mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn 1000 is het armste in Manasse en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zeide tot hem, omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enige man. En hij zeide tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier, totdat ik tot u komen en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. En hij zeide, ik zal blijven totdat gij wederkomt. En Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een eva meel. Het vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem uit, tot onder de eik en zette het nader. Doch de engel Gods zeide tot hem, neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op die rotsteen en giet het sop uit. En hij deed alzo. En de engel des Heeren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heren bekwam uit zijn ogen. Toen zag Gideon dat het een engel des Heren was. En Gideon zeide, ach, Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel des Heren gezien heb, van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heere zeide tot hem, vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon aldaar den Heere een altaar en noemde het, de Heere is vrede. Het is nog tot op deze dag in Ofra der Abiezeriten. Tot zover. Gemeente, de tekst voor de verkondiging deze avond is genomen uit het voorgelezen schriftgedeelte Richteren 6 en dan met name vers 17 in het verband. We lezen nu Richteren 6 vers 17 als onze tekst. En hij zeide tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. We zien in onze tekst een vraag om een teken. We staan stil bij een heilig uur. In de eerste plaats een heilig uur van goddelijke genade. In de tweede plaats een heilig uur van goddelijke verzekering. En in de derde plaats een heilig uur van goddelijke aanvaarding. Dus in de vraag om een teken zien wij een heilig uur van goddelijke genade in de eerste plaats, want we lezen, en hij zeide tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen. Indien. Is het waar. In de tweede plaats, een heilig uur van goddelijke verzekering. Want daar vervolgt de tekst mee, dat gij het zijt die met mij spreekt. En in de derde plaats, vraag naar een teken van goddelijke aanvaarding. En dat blijkt uit het vervolg van de tekst. Ja. We kunnen er zo makkelijk overheen lezen. En misschien dat de kinderen het zich wel afvragen. Wie is nou die engel des Heren die tot Gideon komt? Het hoeft geen vraag te zijn. Het hoeft helemaal geen vraag te zijn. Dat kan niemand anders wezen dan Jezus Christus. Ja, maar het is het Oude Testament. En de Heer Jezus moest nog komen. Dat bezwaar kan er zijn. Ja, maar waarom staat hier engel? Dan had het er toch ook anders kunnen staan? Maar verstaan wij recht wat hier gebeurt? Wat wil het offer zeggen in het Oude Testament? Het offer komt alleen God toe. In het offer ligt aanbidding. In het offer ligt overgave. In het offer ligt betaling. Er zijn vele offers. Maar wat de engel doet, kan alleen God. Wat Gideon bereid heeft tot spijsoffer maken, die steen tot altaar maken. En door het aanraken met de staf, door het vuur verteren. Dat past geen engel. Zijn we thuis in de schrift? Als Johannes op Patmos in het 22e hoofdstuk zoveel onderwijs heeft ontvangen door een engel, op zijn knieën valt, in aanbidding voor die engel, dan is het nadrukkelijk dat de engel spreekt Zie dat gij dat niet doet. Aanbid God. Alleen dat is voldoende bewijs dat de engel des Heren die tot Gideon komt, de tweede persoon uit de drie-eenheid is, die voor zijn komst op aarde al in het Oude Testament verschijnt als de engel des Heren. Meer dus dan een bode, maar wel in de gedaante van een bode. Daarom engel des Heren. Let dus goed op als u het Oude Testament leest en jij ook, dat de engel des Heren, de engel Gods, niemand anders is dan Jezus Christus. Want wie kan God zien en leven buiten Christus? Dat kan niet. Buiten Christus is de Heere een eeuwige gloed en een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. We zien het bij Mozes. Als hij tot het brandende braambos komt, moet hij de schoenen van zijn voeten doen. Het is heilige grond. De Heere die tot hem spreekt, maakt zich met zijn naam bekend. Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal. Mozes kan alleen voor God bestaan, in Christus. Wat een heilig uur. Als God in Christus tot u komt, tot jou komt, dan zeg ik God in Christus. Dat is geen ouderwetse taal. Maar weten de jongens en de meisjes wat dat zeggen wil? Dat God in Christus tot jou komt. De Heere God kan alleen in gunst en ontferming, in de geloofsvereniging met Christus, tot een zondig mensenkind komen. Dus in verbinding met Christus sta ik net zo rein en heilig voor God als dat ik geen zonde gehad nog gedaan heb. Is dat geen heilig uur? Ja, dat is een heilig uur. En dan werkt de Heere God voor ons mensen zo onbevattelijk. Want het verband maakt duidelijk als we in de eerste plaats stilstaan bij een heilig uur van goddelijke genade, dat het volk wat verlost is uit Egypte, het er niet naar heeft gemaakt dat de Heere in gunst en ontferming tot hen komt en op hen neerziet. In het eerste vers heeft u het alle mee kunnen lezen. Maar tegenover de goedheid van God, zijn trouw en ontferming, maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heer. En daar waar de Heere werkt en waar hem de rug en de nek worden toegekeerd en onze eigen wegen gaan, kunnen we voor zijn straffen vrezen. Wat een liefde dat de Heer ons niet laat gaan. Als hij straft. Hier gaf hij hen over in de handen de Midianieten. Maar dan gaat ons verstand mee als wij lezen dat hoe ernstig die Midianieten huishouden, dat het volk verarmt, dat ze in nood komen. Ja, begrijpelijk. Wat we in het zesde vers lezen, alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten, toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. Wat goed! Ja toch, kinderen? Ze bidden tot de Heere. Niet goed. Want ze hadden alleen maar last van de Midianieten, staat er nadrukkelijk bij. Terwijl die gezonden waren tot straf omdat ze de Heere verlaten hadden. Ze konden het weten. Alleen omdat ze wat minder van hun welvaart konden genieten, gingen ze roepen. Wat een goedheid van God om een boodschapper te zenden, een profeet die wij niet met name kennen, die hen eenvoudig onderwees in de wet. Zeker waar de wet in Exodus 20 mee begint. Ik ben de Heere uw God. Ik heb recht op u, omdat ik u zonder dat u naar mij gevraagd hebt, heb verlost uit Egypte, met u in een verbond bent getreden, maar dat vraagt in wederkerigheid onderwerping aan God, gehoorzaamheid aan zijn geboden, en dat niet in uiterlijke zin alleen, maar met het hart, volhartelijke overgave, vertrouwen op hem alleen, en dat kon in het oude verbond ook waar alleen door zijn ontferming, zijn liefde. Waardoor we de Heere boven alles lief hebben en onze naast als onszelf. Vandaar dat eenvoudig de boodschap van die man is. Keer terug. Ik heb u uit Egypte doen opkomen. Ik heb u verlost. Dus de Heere is het waard om daarvoor gedankt te worden. Om hem te loven en te prijzen. Ons hele leven. Alleen al dat is genoeg. Wat we in het 10e vers lezen. Ik ben de Heere uw God. De aanhef van de wet staat centraal. Vergeet het niet. De Heere heeft ook recht op uw hart en leven. Ook in deze tijd. Waar brengt het coronavirus u en jou persoonlijk? Alleen stilstaan bij het virus? Alleen maar denken aan een vaccin? Alleen maar denken en bidden om daarvan verlost te worden? Geen onderzoek waarom de Heer het toegelaten heeft, met alle dreiging die er verder in de wereld is. Dan lijken we op dat volk. En dan heeft ook dit schriftgedeelte ons veel te zeggen. Keer op zondagmorgen wordt u, net als door deze onbekende profeet, u gewezen op dat grote wonderwerk van God. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En voor ons land en volk geldt dat. Toen de gezegende reformatie doorbrak, dat wij én van de tirannie van Spanje verlost zijn, en van het diensthuis van het Roomse Babel. Wat een wonderwerk heeft God gedaan. Dan heeft hij er toch recht op dat u en jij het alleen bij hem zoekt. U alleen aan hem openbaart, ja kinderen, dat de Heere jouw agenda bepaalt. En dat je niet zelf mag doen wat je wil op zondag. Maar dat de Heere daardoor wel een dag gegeven hebt die geheel in zijn dienst kan staan. En dat nog alle dagen ook. Wat een heerlijk leven is dat. Dus vandaar dat de Heere het volk nog niet verlost, wel een gezegende boodschapper zendt, maar waar leest u dat het volk tot reformeren komt? Ik heb het niet gelezen. Waar leest u dat er eens eentje tot bekering komt? Nee. Het blijft een open eind. Maar wat nou zo'n groot wonder is, als dan de boodschap geklonken heeft, maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, dat we in vers 11 toen lezen. Toen maakte de Heere onderscheid waar het niet was. Toen kwam de Heere ondanks de ontrouw van het volk. Omdat hij de getrouwe is en blijft aan zijn eigen verbond, toch. Maar we kunnen geen reden aanwijzen waarom het volk zich dat waardig heeft gemaakt. Misschien ken jij die uitspraak wel van de kansel. Naar Gods vrijmachtig welbehagen heeft hij zijn woord gegeven, zijn zoon gezonden. Naar zijn vrijmachtig welbehagen ziet hij op zondaren neer. Wat een zware taal. Nee, dat is het grote wonder dat de Heere, zonder dat hij het verplicht is, geheel vrij is in zijn handelen. Want anders zou er geen enkel kind van Adam zalig worden. Maar hij doet het nou toch omdat hij zijn woord van trouw gegeven heeft. Hij houdt getrouw zijn woord en hij gaat door tot het late nageslacht, want zijn huis moet vol worden. Wanhoop dus niet. Geen kind, geen volwassene, geen oudere hoeft te wanhopen. De Heere is getrouw. Misschien mag u en jij dat ook wel zien als het regent en de regenboog wordt gezien. God is getrouw en hij houdt getrouw zijn woord. Zo ook hier. Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik. Ja, toen stroomde het volk uit, want Christus kwam. Ja, zulke mensen zijn er ook. Ook nu. Daar moet je zijn. Maar wie verstaat er dat wat wij hier lezen van de ene bladzijde tot de andere bladzijde gedurig de praktijk is? De Heere kom wel, maar er wordt niet opgemerkt. Jesaja getuigt zelfs. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. Denken we niet aan de Emmausgangers, de vreemdeling die mee kwam lopen, maar zij zagen hem niet. Maar door zijn woord werden hun harten in vuur en vlam gezet. De engel des Heren kwam. Gideon merkte het niet op, want we merken dat niet. Getuige zijn naam. Had zijn vader Joas nou niet bepaald veel vertrouwen in God? Want Gideon betekent houthakker. Anders dan de zoveel namen in de schrift, die getuigen van den Heere alleen, had Gideon zo'n naam niet. Later maakt zijn vader het wel goed. Zijn vader is een overste, maar blijkbaar kon de man niet op tegen de druk. En Gideon is in een wijnpersbak, een zeer ongebruikelijke plaats, tarwe aan het dorsen, om buiten het gezicht te blijven. Een wijnpersbak was uitgehouwen in de rotsen, zodat hij buiten het gezicht bleef. Maar de wind kon dus ook het kaf niet wegwaaien. Na het dorsen volgden het wannen, waardoor het kaf wegwaait en de tarwe korrels overblijven. Het koren, ja, maar wat een wonder. Hoewel Gideon doorging en zoals wij hier Gods woord lezen, kwam de engel des Heren hoogstwaarschijnlijk in menselijke gedaante, evenals de Heren met twee engelen tot Abraham gekomen is. We lezen in het 12e vers. Toen verscheen hem de engel des Heren. De Heere Jezus openbaarde zich aan Gideon. Hoe de Heere dat deed, lezen we niet. Of die een stapje dichterbij kwam. Of de Heere zich omdraaide. Maar het grote wonder is, toen verscheen de engel des Heren aan hem. Aan Gideon. Wat een heilig uur van goddelijke genade. In Christus hoeft Gideon niet te verteren. In Christus geen dood, geen oordeel. Maar Gideon bevatte het niet. En verscheen de engel des Heren. En Hoe verscheen de engel tot hen? Nooit anders dan door Gods woord. En zo doet de Heer dat nog. Want we moeten in één moeite doorlezen. Toen verscheen hem de engel des Heeren en zeide tot hem. Hij komt tot u en tot jou in het gewaad van zijn woord. Op geen andere wijze. U hoeft dus ook geen bijzondere openbaring te verwachten. Er zijn mensen die dan spreken. Het zou nog eens komen te gebeuren. Er moet een wonder aan mij gebeuren. Ja, waar wacht u dan op? Als u hier in Oud-Beierland zijn. Wacht u op een blikseminslag? Ik zou er maar niet op hopen, want die is veelal dodelijk. Wij hebben het geopenbaarde woord van God. En de Heere spreekt alleen door zijn woord van genade, van vertroosting. Het is de Heilige Geest die u doet toe-eigenen wat u en jij in Christus hebben. Dat is Gods weg. Dat zien we hier. En wat spreekt de Heere dan? De Heere is met u, gij strijdbaar held. Wat een wonder. De Heere is met u. Want wat betekent Immanuel? Wat betekent die heerlijke naam van de Heer Jezus? Immanuel, overgezet zijnde, God met ons. En hier komt dat woord persoonlijk. De Heere is met u. Nee, u hoeft niet te vrezen. De Heere is met u. Spreekt de Heere dan zoals de remonstranten van toe en nu willen Gideon aan op zijn kwaliteiten, omdat de Heere vooruit gezien had dat hij wel strijdbaar is en dapper? Mis. De Heere spreekt hem hier aan wat hij alleen maar is door de kracht die God hem verleent. De Heere is met u, daardoor en daardoor alleen. Is hij een strijdbare held. Nog werkt de Heere zo. Ja? Ja? De Heere is met u. En daardoor hoeft u en jij niet voor tienduizenden te vrezen. Door de nabijheid Gods hebben we geen vijanden. Als het hart vervuld is met de liefde Gods in Christus. Ja, dan zou je het ze allemaal wel willen vertellen. Ook degene die tegen u zijn. En die godsontmoeting doet de grootste twisten stillen. Die godsontmoeting en het leven werkt wat uit. Onderwerping. Vrede, dat hebben wij nodig in deze tijd. Dat hebben we nodig, dat God in Christus tot u, tot jou komt, in zijn genade zo'n heilig uur geeft van zijn genade. En wat is genade anders dan gratis en voor niets? Jezus Christus en hij alleen. Die tot u en tot jou komt. En wegneem wat in de weg staat. Ja. Maar Gideon. Ja. Wat een bezwaren kunnen er toch zijn. Wat een bezwaren. Maar, zegt Gideon. Och, mijn Heer. Ja. Dat is ook iets, hè? Dat volk van de Heere wil echt de halleluja's wel aanheffen. Het volk van de Heere wil hem echt wel elke dag loven en prijzen. Maar menigmaal is het een volk van och en ach. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest. Ach, Heere. Och, Heere, help. Och, Heere, red. Want ja... In zo'n heilig uur van Gods genadige ontmoeting. Wordt een mens arm? nog armer dan die al was. En de handen zijn leeg. En dan moet het alleen van de Heer hebben. En dan ga je smeken. Kermen. Piepen. Ja. Het is niet altijd een mooi gebed. Maar het gebed begint en het gebed kan niet stoppen. In die afhankelijkheid waarin de Heer brengt. Maar we brengen ook al onze bezwaren bij hem. En de Heer wordt het niet moe. De Heer zegt niet, hou nou eens je mond dicht. Gideon komt met zijn bezwaren. De Heer luistert geduldig. Och, mijn Heer, zo de Heer met ons is. Hoort u het? Hij wordt persoonlijk aangesproken. De Heer is met u. Maar hij ziet zich te midden van het volk. Waarvan we de tekenen van reformatie, waarvan we de tekenen van inkeer en het verlaten van de zonde niet opmerken. En hij zegt, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? De Midianieten, en dat we doorgaan. Ja, en waar zijn al zijn wonderen? Dus Gideon heeft of die profeet gehoord of het van horen zeggen. De wonderen die gebeurd zijn, heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd. Doch, dat is zijn conclusie. Wat een trieste conclusie. Doch nu heeft de Heere ons verlaten. Dus, zinloos. Waarom zouden we nog naar de kerk gaan? Wat zou er van de kerk terechtkomen als corona ooit over is? Zouden mensen dan nog wel komen? Want de Heer heeft ons verlaten. Zinloos. Kom dichtbij, hè. Waar zijn zijn wonderen? Wanneer is er voor het laatst in Oud-Beierland een jongen of een meisje, een man of een vrouw, stilgezet op de zondeweg en vervuld met zijn liefde? Dat de mond open ging om van zijn genade te spreken. De Heer heeft ons verlaten. Ja, toch? We zien aan wat voor ogen is en dan komt dit schriftwoord heel dichtbij. Doch, met dat alles heeft de Heer ons verlaten en in de hand overgegeven van onze vijanden. En dan durven we ook nog wel te denken dat onze regering onze vijand is. En dat we aan de maatregelen met tegenzin ons onderwerpen. Nee, de Heer heeft ons de overheid gegeven naar zijn woord. En dat we tot hen bidden, voorbeden doen dus, opdat wij een stil en gerust leven leiden zouden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Maar dat betekent en de maatregelen, maar het andere niet nalaten. De Heere zoeken bij dagen en nachten, zonde verlaten tot de Heere wederkeer. Ja. Gideon begrijpt het niet. En misschien begrijpt u het ook wel niet. Misschien begrijp jij het handelen van de Heere ook wel niet. Want hij is het die met dit alles zijn plan uitvoert. God is getrouw en zijn plannen falen niet. Hij gaat door met het vergaderen van zijn kerk. Hij gaat door opdat de maat van de zonde vol zou worden en zijn oordeel zou komen. Maar de laatste uitverkorene is ook nog niet toegebracht. Wie recht onze belijdenisgeschriften kent, weet dat artikel 37 daarmee begint. Dat wanneer de laatste uitverkorene is toegebracht. Wanneer de stem van de wanneer de bazuin van de aartsengel klinkt. Wanneer het ogenblik gekomen is waarop Jezus Christus wederkomen zal. Ja, dan is dat niet om bang van te worden. Dan is er nog hoop. Er is nog hoop voor de toekomst. Dat woord wat tot u komt, is een woord van vrijspraak, is een woord van genade. En het is de Heere die zich daarmee aan de ene zijde vrijmaakt van uw bloed, maar aan de andere zijde dat bloed schenkt tot verzoening van de zonde. Ja. De Heere keerde zich tot hem. Wat een wonder in vers 14. Nog naderbij dus. Stapje voor stapje neemt een Heere in zijn onderwijs en in zijn zorg zondige mensen, kinderen, Die zijn genade en verzekering ontvangen. Ja, zijn aanvaarding. Dichterbij. Ga heen in deze uw kracht. Dat wil zeggen, ga nou maar. Vertrouw op mij en de kracht die ik u beloof. Zie niet op de omstandigheden, zie alleen op mij. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat. Wat een heilig uur van genade. Want dat is die genade wij die na Pinksteren leven. Dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Wat een heilig uur van genade. Dat werkelijk roepen tot een Heere. Zoals Paulus. Toen het in zijn leven waar werd. Maakte de Heere bekend. Zie, hij bidt. Waar is het? Dat waarlijk bij God vandaan klinken mag in Oud-Beierland. Zie, hij bidt. Zie, zij bidt. Eindelijk eens hoger dan het plafond. Eindelijk eens tot een Heere. En waar God dat gedaan heeft. Daar vragen we ook om bevestiging. Daar vragen we ook om verzekering. Is het werkelijk waar? Het is zo groot. En ik? Ja. Dan begrijpen we de situatie van Gideon. Dat is zo groot. Vers 15. Och mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Ja, maar Gideon, luister je dan wel goed? De Heer zegt niet alleen, ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit de Midianieten hand verlossen. Er staat met nadruk in vers 14 nog meer. Heb ik u niet gezonden? Ja, we zouden het bijna vergeten. Juist omdat de Heere roept en ervoor instaat. En hij het is die zendt, die de kracht geeft, kan Gideon zich daarop verlaten. Zou het zo moeten wezen in het leven, wanneer de Heere roept en zijn woord van genade schenkt, dat we ons daar geheel op toevertrouwen kunnen. Maar de praktijk is zo heel anders. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt geschreven. Maar ook, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Is dat uw praktijk? Is dat jouw praktijk? Dat je weet dat de Heere gesproken heeft, zijn woord van belofte geschonken heeft, maar nu de vervulling. Heere, bevestig dat toch. En dan zie je op jezelf en dan denk je, ik ben het helemaal niet waard. Want we kunnen Gideon zo goed begrijpen. Och mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is het armste in Manasse. Mijn duizend. Het volk is verdeeld in stammen. De stammen zijn verdeeld in duizendtallen. Dat zijn de geslachten. En van het duizendtal van Gideon was zijn vader Joas overste. Het armste. En hij de geringste, de kleinste, de jongste. En als we hoofdstuk 8 erbij nemen, dan waren de oudere broers van Gideon dapper genoeg om een verlossingspoging te doen tegen de Midianieten. En ze hebben het leven erbij gelaten, ze zijn gedood. Dus blijkbaar is Gideon in zichzelf zo dapper niet. Want het kan toch ook niet anders? Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren om het wijze te beschamen. Het onedele der wereld heeft God uitverkoren om het edele te beschamen. Weinig machtige, weinig, ja. Maar zijn genade is genoeg om in die kracht te doen uitgaan, waardoor wij meer dan overwinnaar zijn in Christus die ons kracht geeft. Ja. En de predikant die hier tot u spreekt, is 3,5 jaar geleden geopereerd aan een agressieve hersentumor. Alleen door Gods genade sta ik hier. Kan niet anders. Ik wil ook niet anders. Hij geeft mij de kracht, maar het is de enige verklaring. Er is geen medische verklaring voor. Opdat u en jij niet zo wanhopen. Hij is dezelfde. God is getrouw die het woord wat hij gesproken heeft vervult. En daar mag u om vragen. Kom maar met uw armen. Kom maar met uw onwaardigheid. Want de Heere luistert. En de Heere zeide tot hem in vers 16. Omdat ik met u zal zijn. Zo zult gij de Midianieten slaan als een enige man. Maar daar is Gideon er nog niet mee uit. Wel genade ontvangen, wel geroepen, maar hij heeft een teken van verzekering nodig, van zijn roeping. Ja, de roeping van Gideon is bekend, maar we verslaan zo menigmaal over dat Christus tot hem komt. Daar ligt zo'n rijke inhoud in. Het is het evangelie in Richteren 6. Jezus Christus die komt. En Gideon die met die genade met lege handen staat. En met die genade tot den Heere gaat. Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen. Zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Een teken van verzekering. Vraagt Gideon dan om hetgeen wat wij in het verband lezen, dat hij die tekenen mag brengen? Nee, Gideon vraagt om een zegen. Hij laat het over aan den Heere. Hij wil verzekering. Hij wil de bevestiging van die kracht, van die liefde, van die genade. En wat hij als oud-testamentische gelovige kan bedenken is het spijsoffer. En het spijsoffer, gemeente, staat naast het zoenoffer. Het zoenoffer spreekt van verzoening. Daarvoor moet bloed vloeien. Daarvoor moet het offer op het altaar gebracht worden. En dat vlees moet gans verteerd worden. En het zoenoffer spreekt van Jezus Christus die gekomen is om te lijden en te sterven en gehangen heeft aan het vloekhout der schande, waar de last van de toren Gods tegen de zonde op hem in volle hevigheid is losgebarsten. Maar zijn uitgestrekte armen getuigen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Want hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. Voor eens en voor altijd betaald. Ja, dan klinkt het vroom. Er hoeft niks meer bij. Gemeente, er mag niks meer bij. Alleen het offer van Christus. Niets van onze zijde. In plaats van, maar ook niet naast het offer van Christus. Alleen zijn gerechtigheid. Is dat de reden? Dat er zoveel vertwijfeling is. Is het wel mijn werk? Is de Heere begonnen? Of is het echt zijn werk? Daarom getuigt de Heere in zijn woord, met name in de brieven. Daar waar een woord van hem gevallen is van genade, zoek uw roeping en verkiezing vast te maken in Christus alleen. En daar waar dat gebeurd is, staat dan in de vrijheid met welke u Christus vrijgemaakt heeft. En jongens en meisjes, dat is zo eenvoudig. Jezus Christus die in jouw plaats komt. Jezus Christus die verschijnt in het woord zoals hij tot Gideon kwam. Zoals de Heere tot Luther kwam. En ik zal dat maar meegeven, want aan het einde van de week gedenken we de reformatie. Luther begreep het niet. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven uit Romeinen 1. En toen ging de hemel open. Jezus Christus nam de zonde van Maarten Luther en gaf hem zijn genade en vrede met het Bijbelse woord zijn gerechtigheid. Alle verdiensten schonken. En Luther heeft dat sindsdien zijn wonderlijke ruil genoemd Het gebeurde voor 1517. We weten niet eens wanneer. Jezus Christus die in zijn plaats gekomen is. Hoe weet ik of ik bekeerd ben? Dat Jezus Christus in mijn plaats gekomen is. Ik moest omkomen. Ik ben verloren. En Jezus Christus komt tot mij. Er is een ogenblik in de toren van God. Er is een ogenblik in Gods toren, maar een leven in zijn goedgunstigheid. En de psalmdichter van 116 zingt ervan: Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En daar kan het niet anders. Daar waar het zoenoffer naast het spijsoffer plaatsvond, dat waar dat plaats heeft, dat het hart en leven vervuld is door Jezus Christus, die in mijn plaats gekomen is, dat ik niet hoef te sterven. Ik voor God kan bestaan in hem. En dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Dat het spijsoffer tot hem gebracht wordt. Hoe moeten wij nieuwtestamentische gelovigen dat spijsoffer brengen? Daar komen we nog op. Maar wat Gideon bedenkt, geeft zoveel overeenkomst met Abraham, waar de Heere met zijn engelen toegekomen is, dat uit alles blijkt dat Gideon vertrouwd is met het doorvertellen van de heilige geschiedenis van God met zijn volk. Abraham, wat deed hij toen de Heere tot hem kwam? Hij zorgde voor een geitenbokje dat was toebereid en koeken. Sara zorgde daarvoor. Hier vraagt Gideon om toestemming. Heere, wilt u even wachten? En ik wil u met de volheid van mijn hart geven wat ik met gevaar voor eigen leven net heb gedaan. Zelfs nog meer. Israël was verarmd. Alle vee was weggenomen. En Gideon is niet karig. Daar waar de Heer het hart inneemt, daar gaat onze portemonnee open. Want wat doet Gideon? Hij slacht een geitenbokje en hij maakt die gereed voor de maaltijd. Hoe weten wij dat hij dat geitenbokje gekookt heeft? Het sop kunnen we ook vertalen met bouillon. Dus het geitenbokje is gekookt als vlees om te eten. En het vocht vangt hij op als een heerlijke bouillon. En dan bereidt hij koekjes. Mis koeken. Want hoeveel is een eva meel in deze tijd van armoede, in deze tijd van nood? In ieder geval 22 liter. 22 liter meel in een tijd van gebrek. Sommige verklaarders menen dat het 40 liter is. Hoe lang Gideon bezig geweest is. Het is geen 10 minuten geweest. Dus Gideon gaf hier mij zijn gehele hart aan den Heere over en hij zette het dichtbij, we lezen, hij zette het nader. In vers 19, doch, wat een genadige wending. Wat is nou het teken van die verzekering? Dat de Heer Jezus, die we hier lezen als we nog zouden twijfelen, de engel Gods, hij die God gebleven is, maar in de volheid des tijds mens geworden is in onze plaats, is ook God gebleven toen hij in de gedaante van een engel tot Gideon kwam. Geen twijfel hoeft er meer te zijn, de engel Gods. En de Heere neemt onder de oud-testamentische offeranden die twijfeling bij Gideon weg. Dat lezen wij. De engel God zeide tot hem, neem het vlees en de ongezuurde koeken, leg ze op die rotsteen. Die steen wordt gemaakt tot altaar en het vlees met de koeken, daar moet het sop over gegoten worden. Maakte de engel ten spijsoffer. En in dat spijsoffer heeft hij behagen. Hij aanvaardt wat Gideon tot hen brengt. Gideon ontvangt de verzekering, want de engel des Heeren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was, dus waarschijnlijk in de vorm van een wandelstok, een staf dat de engel des Heeren onder de eik gekomen is en zich zo tot Gideon keerde en nu die staf gebruikte. In die aanraking vuur eruit, denk aan Elia. Zo de Heere God is, volgt hem na. Zo Baal God is, volgt hem na. En Elia, ziende op deze geschiedenis, bad tot een Heere om vuur uit den hemel. En dat vuur verteerde het offer en het altaar. Ook hier, er komt vuur uit de steen en verteerde volkomen het offer. Gideon ontving de verzekering, hoewel, en dat lezen wij, de engel des Heeren bekwam uit zijn ogen. Weet u welke verzekering hij ontving? Wie er weet van heeft, weet het antwoord. Met zijn genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. Emma is gangers. Wat gebeurde er toen hij het brood brak? Zij zagen de tekenen in zijn handen. Zij werden bevestigd dat hij het was die op de weg tot hen sprak van genade, dat hun hart brandende maakte. En in de tekenen van zijn handen, maar ook de teken van gebroken brood, bevestigde den Heere zijn grote liefde. Dat hij plaatsvervangend gekomen is om te lijden en te sterven. En die zondaar en zondares nader brengt door zijn bloed en zijn offeranden. Dat hij de opgestane levensvorst is. Ja, en dan kan het niet anders. Als wat wij hier lezen. Dat er wonderen gebeuren. Het teken van goddelijke verzekering is dat het gesprek niet ophoudt. In het gebed te spreken tot den Heere, antwoord te ontvangen door zijn woord, we lezen het hier. Heb u zich er niet over verwonderd? Gideon blijft daar niet alleen achter. De Heere bekwam wel uit zijn ogen, ongetwijfeld met de rook ten hemel gegaan, maar vol vrees. En de Heere weet daarvan. Gideon praat door en hij krijgt nog antwoord ook. Dus de Heere weet niet van hem. Bewijs van die verzekering dat een Heere niet meer wijkt. Zelfs verzekerd in mijn grootste aanvechting. Zelfs verzekerd in duisternis. Want de Heere getuigt gedurig. Vrees niet, ik ben met u. Zijt niet verbaasd, ik ben uw God. Ook help ik u, ook sterk ik u, ook ondersteun ik u. Hoe dan? Met de rechterhand mijner gerechtigheid. Jesaja, wie is die rechterhand van Gods gerechtigheid? Dat kunnen wij alle weten. Wie zit er ter rechterhand Gods? Niemand anders dan Jezus Christus, die uit de doden is opgestaan, ten hemel gevaren en zit ter rechterhand Gods. En daar bidt hij voor zijn kerk. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Vader, ik wil. Wat een troost. Als ik niet meer bidden kan, hij bidt door. Gedurige voorbidding. Heb u dat al ervaren als troost? En jij? Dat Jezus Christus de grote voorspreker is en dat hij niet zwijgt. Door zijn woord spreekt hij nog, maar hij bidt ook nog. En Gideon is zo bang nadat dat gebeurd is dat hij niet aanvaard is. Vandaar een heilig uur van goddelijke aanvaarding ten slotte. Ja, we snappen het zo. Vers 22. Toen zag Gideon dat het een engel des Heeren was. Toen gingen zijn ogen open bij dat teken. Heb u het al eens ervaren bij de bediening van het heilig avondmaal? Niemand anders te zien dan Jezus Christus. In de gebroken tekenen van het brood, zijn verbroken lichaam. En het vergoten bloed in de wijn. Wat een oneindige zondaarsliefde. Wat een vergevende liefde. Ja, dan zou je daar wel altijd aan die tafel willen blijven. In de vereniging met het volk, die gemeenschap der heiligen. Ja, maar de Heere doet dat opdat wij uit zouden gaan in die kracht, te midden van een wereld die in de boze ligt, want de wereld moet weten wat tot haar vrede dient. Misschien hoort u en hoor jij het wel eens door de radio schellen. I wanna know what love is. Ik wil weten wat liefde is. De wereld weet niet wat liefde is. Dat weet alleen het ware volk van God. Dat God zijn grote liefde bevestigt jegens ons, toen wij nog zondaren waren. Dat hij Jezus Christus in de wereld gezonden heeft, om de zondaren zalig te maken. Wat een liefde. Wat een gemis. Dat het heilig avondmaal naar de instelling van Christus in deze tijd wereldwijd, niet alleen in Oud-Beijerland, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd onder de maatregelen besloten ligt. Het onderwijst ons in ieder geval dit. Hij heeft zelf gesproken. Doe dat tot mijn gedachtenis totdat ik kom. Er is nog nooit een tijd geweest dat wereldwijd het heilig avondmaal des Heren zo besloten heeft gelegen dat het op vele plaatsen niet bediend is of aangepast. De voetstappen des Heren zijn te horen dat hij komt. Hoe lang, we weten het niet, want hij zou komen als een dief in de nacht. Maar we hoeven niet bevreesd te zijn. Tenzij u en jij nog onbekeerd bent, haast u, spoed u om uw levenswil. Want zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil een troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden. Ook nu komt hij in het gewaad van zijn woord zo dichtbij. Maar juist als hij zo dichtbij komt, vermeerdert dan zo de vrees. Ach, Heere, Heere. Daarom, omdat ik een engel des Heeren gezien heb van aangezicht tot aangezicht, het is te groot. Ja. Die liefde van den Heeren ontvangen mag, is zo bang door die liefde verteerd te worden. Dan kan het wel zijn dat erop klimt. Heere, houd uw liefde toch in. Mag ik u aanraden om dat niet te doen? Vraag maar om een groter hart. Want daar waar de Heere zijn liefde inhoudt, is het ondraaglijk. Wie dat heilig uur van goddelijke genade ontvangen heeft, en dat heilig uur van goddelijke verzekering, is het zonder hem ondraaglijk. Althans, zie ik hem niet, ter linkerhand tot en ter rechterhand, dan is het zo benauwd. Het is benauwd op aarde zonder de Heer. Dat is de grootste benauwdheid. Maar, wat wil Gideon zeggen? Daarom, omdat ik dat gezien heb, moet ik sterven en omkomen. Nee. Al is den Heere van hem gegaan. De Heere spreekt door. En zo spreekt hij nog door zijn woord. Misschien spreekt hij nu tot u. Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Ja, en dan kan je door. Dan kan je de wereld recht in de ogen kijken. Dan hoef je je hoofd niet te buigen. Dan hoef je niet in een hoekje te zitten. Waar de Heere dat met kracht spreekt. Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Dan zingen we... Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. Ik zal tienduizenden niet vrezen, Wat zal een nietig mens mij doen? Psalm 118, vers 3. De Heere is met mij, ik zal niet vrezen. De Heere zal mijn getrouw behoeden. Daar hij mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Met mijn God getuigt David, spring ik over een muur en met mijn God dring ik door een bende. Dat is het geheim van Gideon waarom hij met zijn 300 mannen het leger der Midianieten kon verslaan. En misschien weten de kinderen het ook wel waarom Maarten Luther, nadat de Heere hem vrijgesproken heeft dat hij die wonderlijke ruil mocht kennen, vrijgesproken van schuld en straf en een recht op het eeuwige leven, ja, dat toen de strijd aankwam met de paus. Maar wat deed Luther met de bandbul van de paus? Die heeft hij netjes verbrand. Wat deed hij met de oproep van de keizer om in Worms te verschijnen? O, niet gaan, zeiden zijn vrienden. Luther zei, al zijn er net zoveel duivels als pannen op de daken van Maarten Luther. Nee, van Worms. Al zijn er net zoveel duivels als pannen op de daken van Worms, ik zal gaan. En als hij daar dan staat, dan spreekt hij onverschrokken. Als ik iets heb gesproken of geschreven tegen het heilig woord van God, wilt u mij van dwaling overtuigen. Maar zo niet, hier sta ik. Ik kan niet anders. Die ene monnik. Wat is erop gevolgd? De reformatie. Wij hebben het woord van God in onze taal gekregen. Tot op de dag van vandaag wordt het woord verkondigd. Want het klinkt nog. Vrede zij u. Vrede op grond van recht. Vrede op grond van het offer van Jezus Christus. Vrede zij u. Persoonlijk. Vrede zij u. Vrees niet. Nee. Vrees niet voor de duivel. Al gaat hij door als een briesende leeuw. Vrees niet voor het eigen boze hart. Vrees niet voor de zonde. Of vreest u voor de omstandigheden? Heb u geen doen met de duivel? Heb u geen doen met uw eigen boosheid? Och. De Heere legt alle vijanden het zwijgen op. Maar de Heere doet ook zien op hem alleen. Maar dan is het grote wonder dat waar de Heere is, geen vijanden zijn. En in die aanvaarding dat Gideon weten mocht dat hij genade ontvangen heeft en hij verzekerd is van zijn roeping. Daar gaat Gideon. Bouwen. Wat zien we daarin? Vernieuwd hart. Spreekt vernieuwd en dan gaat de hand bouwen aan het koninkrijk van God. Toen bouwde Gideon altaar, den Heere en altaar. Het is waar wat de catechismus leert, dat het onmogelijk is die door het geloof Christus ingelijfd is, niet zou voortbrengen. Vruchten van geloof en bekering. De goede werken die gewerkt zijn door den Heilige Geest, worden nog gewerkt. In de harten van mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Dat is geen eigen kracht, dat is geen werkheiligheid. We zien het hier. Toen, alweer toen, Gods werk. Toen bouwde Gideon aldaar den Heere een altaar en noemde het de Heeren is vrede. En het vervolg wijst uit hoe hij dat altaar bouwde. De Heere is vrede. Het is weer goed, beter gezegd. Het ligt weer recht. De Heer is vrede. Terwijl Gideon de conclusie trok. De Heer is van ons geweken. De Heer heeft ons verlaten. De Heer is vrede. Als hij het spreekt met kracht en macht, breekt het geloof door en wordt er werkelijk geloofd. Dan kan er geen twijfel meer zijn. Dan is het waar. Dan is het zeker. Wanneer de Heere bevestigt wat hij zelf beloofd heeft. Ja. om dan gedurig in het leven de lofoffers tot hem te brengen. Want dat spijsoffer getuigt hiervan. Wat blijkt uit de praktijk van Gideon. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Ja, dag en nacht. Lichaam en ziel, alles. Geheel en volkomen, Heer, het is van u. Wat wilt u dat ik doen zou? Al moet ik naar het andere eind van de wereld. En dan is het veelal dat een Heere spreekt. Om eenvoudig in de beroeping te blijven waarin u en jij geroepen zijn. Want daar waar hij zendt, in de roeping van Gideon, daar geeft hij wel zo overduidelijk zijn woord om ons daarop geheel te verlaten. Deze geschiedenis heeft ons alle wat te zeggen. Van Gods genadige ontferming, van Gods verzekering, van Gods aanvaarding, maar toch ook in de ambten, in de dienst van het Koninkrijk van God, om in dezelfde weg als Gideon geroepen te zijn. Zijn genade is genoeg. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht, maar in hem ook meer dan overwinnaar, door Jezus Christus die kracht geeft. En dan kunnen we inderdaad naar het uiterste einde der aarde. En dan roept een Heer ook jonge mensen. Binnenkort mogen we in Breukelen een jonge dame uitzenden die zich geroepen weet tot een risicovol gebied waar het evangelie nog nooit geweest is. Ja, en er zijn al genoeg pogingen gedaan om haar ervan af te brengen, maar het is indrukwekkend hoe zij in eenvoud getuigen mag haar leven geheel en al over te hebben voor den Heere die haar heeft lief gehad. Zo doet een Heere dat nog. Krijg toch moed. Zoek het bij hem alleen. Maar ben niet tevreden met dat zoeken alleen. Den Heere alleen is vrede. En Gideon heeft zijn aanvaarding mogen eigenen door het werk van de Heilige Geest. Hij noemde dat altaar. De Heere is vrede. En nog getuigt die steenhoop dat altaar daarvan. Nog hoort u. De Heere is vrede. Hij geeft niet alleen vrede. Jazeker geeft hij dat. Maar hij is vrede. Er is bij hem geen schaduw of omkering. Hij houdt getrouw zijn woord. Want het offer van Jezus Christus is genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. Maar alleen effectief. Die in hem gelooft. Vertroost elkander met deze woorden. Amen. We zingen van Psalm 21. En mocht het uw bede zijn, mocht het uw verlangen zijn, het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. 21 vers 4.